En ik begin vanavond waar we gebleven zijn enige maanden geleden. En dat was in Matteüs 21. Matteüs 21, waar we de laatste keer gesproken hebben over de gelijkenis van de twee zonen. Waarbij de vraag was, wie was nou de eerste? Maar goed, daar hebben we al bij stilgestaan. Het lijkt me goed om deze avond dan ook de volgende gelijkenis uit het hoofdstuk te bespreken. Dat is die van de boze wijngaardeniers, zo is die genoemd. Dat staat er tenminste boven vers 33 van Matteüs 21. En er staat dan, hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die den landlieden en reisde buitenslands. Toen hij de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vrezen zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover. Ik zou wel bijna zeggen, dit is ongeveer de eenvoudigste gelijkenis die we in de Bijbel vinden. Niet omdat die zo kort is, maar wel omdat in deze gelijkenis eigenlijk de verklaring meteen ook gegeven wordt aan het einde van het verhaal. Immers, de gelijkenis eindigt min of meer met een vraag die de Heer Jezus stelt. En hij krijgt daarop een antwoord waar hij niet eens meer op ingaat. Het antwoord is namelijk duidelijk genoeg. En daarna ligt hij dat antwoord ook toe aan de hand van bepaalde schriftplaatsen uit het Oude Testament. We zullen zien inderdaad dat de begrippen die in deze gelijkenis genoemd worden, hier aan het eind van deze gelijkenis ook verklaard worden. Maar daarover later meer. In eerste plaats is het zo, en we dienen dat goed voor ogen te houden, dat alle gelijkenissen in de praktijk min of meer hetzelfde onderwerp hebben. Dat wil zeggen dat de kern van de gelijkenis altijd dezelfde is, alleen dat de diverse gelijkenissen verschillende aspecten van die een en dezelfde waarheid steeds naar voren brengen. We hebben daar een jaar geleden uitgebreider over gesproken. En het lijkt me goed om dat aan het begin van dit seizoen dan nog eens een keer te zeggen. Hoe het ook zij, gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is in ieder geval wat meteen in Matteüs 13 gezegd wordt door de Heer Jezus, nadat hij de eerste gelijkenis in het hele Nieuwe Testament verteld heeft. Zodat we meteen aan het begin daarvan, en bij de bespreking van gelijkenis al af zijn van de merkwaardige gedachte dat gelijkenissen er zouden zijn om bepaalde dingen duidelijk te maken. Daar zijn ze niet voor, integendeel. Dat blijkt trouwens ook, heb ik wel eens eerder gezegd, uit alle commentaren die er op de gelijkenissen bestaan. Want daaruit blijkt hoe groot de verwarring is, zodat je meteen moet concluderen dat het als voorbeeld, de gelijkenissen dus als voorbeeld, bepaald hun doel missen. Maar dat doel is er ook niet. Het doel van de gelijkenis is, en we hebben dat eerder gezien, dat in die gelijkenissen bepaalde waarheden verborgen worden. Waarheden namelijk die voor een ongelovig Israël, en ook voor ongelovigen in het algemeen, niet bestemd waren, maar die bestemd waren voor gelovigen. De Ik moet het nu natuurlijk vlug zeggen, want ik heb het hier uitgebreider gezegd. Dus excuses als u denkt van, dat kan ik niet bijschrijven, maar zo is het nou eenmaal. Ik moet het even snel doen. De gedachte is namelijk dat vanuit het Oude Testament gesproken wordt over het beloofde Koninkrijk Gods. Dan wel Koninkrijk der Hemelen. De Koninkrijk Gods valt met eerste binnen, omdat de term natuurlijk hier gebruikt werd in vers 43. Er wordt gesproken in ieder geval over een Koninkrijk van God, omdat het van God vandaan zou komen. Het heet ook Koninkrijk der Hemelen, omdat het uiteraard uit de hemel komt. Het heet ook het Koninkrijk van Christus, al vind je die term nog niet gemakkelijk terug in de Bijbel. Maar het komt omdat Christus zelf de koning van het Koninkrijk zou zijn. In de andere taal heet het dan weer het Messiaanse Rijk, maar dat is hetzelfde als het Rijk van Christus natuurlijk. Kortom, we hebben nog een term, namelijk het Koninkrijk van Adam. Ik geloof niet dat die term in de Bijbel voorkomt. Tenminste, niet zo letterlijk, maar de gedachte als zodanig wel. Want waar het om gaat is dat reeds aan Adam gezegd wordt dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En we dienen te weten dat Adam dat weliswaar niet gekund heeft. Maar dat de laatste Adam, de tweede Adam, Christus dus. De term laatste Adam komt uit, tweede Adam komt uit 1 Korinthe 15. Christus namelijk doet dat wel, heeft dat in zekere zin ook gedaan en dat zal in de toekomst vanzelf ook nog wel blijken. Bovendien is datzelfde koninkrijk van Adam weer gelijk aan het koninkrijk van David, al was het maar alleen omdat David zelf in de eerste plaats in zijn dagen de erfgenaam was van Adam en in de tweede plaats omdat de beloofde Messias nou eenmaal uit David zou voortkomen, op de troon van David zou zitten. En nog een moeilijkere is die van dat het koninkrijk is van Abraham, want daar denkt nooit iemand aan, maar zo is het natuurlijk wel, want aan Abraham was beloofd, in ieder geval volgens Romeinen 4, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, dan is het toch sprake van een koninkrijk, en zo is het dus ook. Vandaar dan ook dat in Matthäus 1 vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament, triomfantelijk gesproken wordt over het boek des geslachts van Jezus de Messias, Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Namelijk de erfgenaam van Abraham, de erfgenaam van David. En in het Lucas-evangelie zou hij genoemd worden zoon des mensen, in de zin van zoon van Adam. En dan hebben we er dus al alle drie gehad. Adam, Abraham en David. Het punt is nu dat dat koninkrijk vanuit het Oude Testament beloofd werd. Ook werd er gezegd dat dat koninkrijk gebaseerd zou worden op een nieuw verbond. Het is heel eenvoudig, als u de schriftplaats in het Oude Testament nazoekt waarover het Nieuwe Verbond gesproken wordt, zult u zien dat het altijd genoemd wordt in verband met de beloften aan David. De naam David staat er altijd bij, want waar het om gaat is dat het Nieuwe Verbond, wat ooit tot stand zou komen, niet alleen het Oude zou vervangen, maar tegelijkertijd ook de basis zou zijn waarop het Koninkrijk van de Messias gebouwd zou worden. Wat wij nu in het Nieuwe Testament leren, achteraf, is dat het nieuwe verbond is aangebroken bij de opstanding van Christus. Wij leren ook in het Nieuwe Testament dat door de opstanding van Christus hij tot zoon en dus tot erfgenaam werd aangesteld. Wij leren ook in het Nieuwe Testament dat hij door zijn opstanding gekregen heeft alle macht in hemel en op aarde. Hè? Zo is het nou eenmaal. Kortom, alle dingen zijn aan hem onderworpen. Maar dat is weer Hebreeën 2 inmiddels. Hoe dat ook zij, dat nieuwe verbond is ingetreden, in werking getreden bij de opstanding van Christus. En aangezien het nieuwe verbond in werking is getreden, is ook het koninkrijk in werking getreden. Waarna de volgende vraag is, waarom zien we er niks van? Dat is die vraag die u nooit stellen mag, dat weet u toch, hè? Waarom zien we er niks van, hè? Want dan krijg je als antwoord, ja, maar je ziet toch dat zus en zo. Nou ja, na 2000 jaar, hè, want zover zijn we bijna inmiddels, hè, is de vraag nog steeds, waarom zien we daar niks van? En er is een goed Bijbels antwoord op. Het Bijbelse antwoord is dat Israël, aan wie het nieuwe verbond en daarmee ook het koninkrijk oorspronkelijk beloofd was, en althans in eerste instantie beloofd was, dat Israël niet gewild heeft dat deze over hen koning zou zijn. Een uitspraak die notabene uit een van de gelijkenissen afkomstig is. Wij willen niet dat deze over ons koning zij.
Dan zal
hij
dus deze vanmorgen lezen hebben.
Deze?
Ja, niet in de Bijbelboek, maar in een ander Bijbelboek.
Ja, in een van de andere evangelieën. Zo is het maar net, juist, zo zit dat. Wij willen niet dat deze over ons koning zij, hebben ze gezegd. En daardoor is het koninkrijk weliswaar opgericht, maar aan hen niet geopenbaard. En aangezien het koninkrijk geopenbaard zou worden eerst aan Israël en daarna aan de volkeren, betekent het dat het koninkrijk tot op heden nog steeds geen openbaar koninkrijk is. En de gedachte is dan ook dat dat koninkrijk weliswaar tot stand gekomen is, maar niet op aarde gevestigd is, maar tot op heden nog slechts in de hemel. En dat wordt ook anders geformuleerd, er wordt gewoon gezegd dat wij in onze dagen te maken hebben met het verborgen koninkrijk van Christus. Oftewel, we hebben te maken met de verborgenheid van het koninkrijk Gods, of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, of hoe dat dan maar genoemd mag worden. Maar in ieder geval is het zo dat Christus verborgen is voor de wereld en zittend is op de troon aan de rechterhand Gods als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat zijn koninkrijk dan dus ook daar verborgen is. En de volgende gedachte is dan dat een ieder die komt tot geloof in die koning wordt met Christus gezet in de hemel. Dat betekent gewoon dat hij met Christus hemels burgerschap ontvangt en inderdaad gerekend wordt als burger van dat koninkrijk in de hemel. Vandaar dan ook dat de gelovigen sinds de opstanding van Christus tot op vandaag gerekend worden als hemelburgers. En dat is wat de Filippenzen bijvoorbeeld zegt, en Efeze, Colossense, noem maar op. Waar het om gaat dan, is dat in der tijd aan Israël, levend op aarde, aan het volk als zodanig, niet bekendgemaakt werd wat er zou gebeuren als zij de Messias niet zouden aanvaarden. Hen wordt niet verteld hoe het zou gaan met dat koninkrijk. Maar omdat dat plan Gods wel degelijk bekend was, dat wil zeggen bij God bekend was, is het zo dat de verdere ontwikkeling van dat koninkrijk niet in klare taal aan hen geopenbaard wordt, maar in tegendeel, het wordt verborgen, met name dan in gelijkenissen, en aan de andere kant wordt het ook uitdrukkelijk verborgen in de typologie, de Bijbelse symboliek, of hoe het maar heten mag, opdat achteraf, uit zowel de symboliek als de gelijkenis, zou blijken dat wat er in onze dagen gebeurt, of niet gebeurt, want dat kan natuurlijk ook nog, wel degelijk in overeenstemming is met het plan wat God zich oorspronkelijk gemaakt heeft. En dat is een heel belangrijke waarheid, omdat bij het uitblijven van het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde, sommigen beweren dat dat koninkrijk pas in de toekomst zal komen, en dat wij als gelovigen daarom geen deel uitmaken van het koninkrijk. Dat is een misverstand. Niet zo ver mis, maar het is een misverstand. Want wij maken wel degelijk deel uit van het koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk. Het is ook niet zo, zoals sommigen denken, dat bij de ongehoorzaamheid en ongeloof van Israël God als het ware met de hand in het haar zat en dacht van wat moet ik nou eens doen? Nou laat ik intussen dan maar, laat ik Israël nog maar een kans geven, dat komt dan later wel, laat ik dan eerst nu maar eens een gemeente voor mijn naam verzamelen uit de heidenen enzovoorts. Om de woorden van Handelingen 15 dan maar eens te citeren. Zo zit het dus ook niet. Integendeel, zo mag het er dan uitzien van de aardse kant af, maar het is zonder meer zo dat zowel in het Oude Testament als ook hier in het Nieuwe, zeker ook in de Evangelie, uitdrukkelijk gesteld wordt dat de roeping van de gemeente in onze dagen, in de dagen van een verborgen koninkrijk, volledig in overeenstemming is met het oorspronkelijk door God gemaakte plan. Dat dat plan niet bekendgemaakt werd in het verleden is een ander verhaal. Voor de hele wereld, voor de hele zienlijke wereld. Het is dus niet een openbaar koninkrijk. Kijk, de gedachte is dat als aan de Heer gevraagd wordt of hij soms de koning der Joden is, door Pilatus enzovoorts, hè, dan wijst de Heer dat min of meer af. Dat wil zeggen, hij zegt het wat omslachtig. Maar hij zegt in ieder geval, maar nu, dat is de laatste zin die hij dan uitspreekt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En hij wordt op aarde als koning verworpen. Maar dezelfde uitdrukking betekent dus dat ooit een keer zijn koninkrijk wel van hier zal zijn. En tegelijkertijd betekent het dat nu zijn koninkrijk niet van hier is, maar dus wel vandaar. En dat is dan ook wat later in de brieven, zeker in de Paulinische brieven, uitdrukkelijk bevestigd wordt. En bij een andere gelegenheid zegt hij tot zijn discipelen over diezelfde kwestie, dus in het Johannes-evangelie, meen ik. Hij zegt, als ze zullen zeggen van ziet, hier is het koninkrijk of daar, dan is het er niet, zegt hij, want het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Dat wil niet zeggen dat het koninkrijk geen uiterlijke vorm kent. Maar hij zegt, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, maar het is in ulieden. Verborgen dus. Dat wil zeggen, dat is een koninkrijk waarbij de koning zich verbergt. En dat in volstrekte overeenstemming overigens met de oud-testamentische profetie. En ik denk daarbij zelfs al zo ver terug als Deuteronomium, om maar eens wat te noemen. Hè? Want daar staat dat ook allemaal al. En in de typologie vinden we dat nog veel opvallender terug. Dus dan zien we precies de twee kanten van de zaak. Wanneer werd David koning? Welk bij Saul beginnen dan? Vooruit. Wanneer werd Saul koning? Bij welke gelegenheid? Toen hij gezalfd werd of toen het volk hem koos? Ja, dat hangt er maar vanaf van welk standpunt wij de dingen wensen te bekijken. Van aardstandpunt uitgezien, van menselijk standpunt, vanaf het moment dat hij hier op aarde, zal ik maar zeggen, door Israël gekozen werd. Ging dat door het lot ook, geloof ik. Of dat democratisch is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, daar gaat
het.
Nou ja, goed, oké. Maar aan de andere kant, God had hem al veel eerder tot koning gezalfd. Er zit dus tijd tussen het moment dat hij door God tot koning werd aangesteld en het moment dat dat ook op aarde in de zichtbare dingen bevestigd werd. Hetzelfde geldt voor David, en daar is het nog veel opvallender. David werd van achter de schapen vandaan gehaald, hij werd gezalfd en hij ging weer achter de schapen. Zo was het ongeveer. Totdat hij moest vluchten en dat soort dingen meer. Voor Saul notabene. Maar in ieder geval, hij had dus een koninkrijk, dat blijkt ook, want er waren wel degelijk mensen die zich achter hem verzamelden. Maar dat was een koninkrijk, om dan met de termen van Hebreeën te spreken, buiten de legerplaats. Dat wil zeggen een verborgen koninkrijk. Het was ook echt verborgen, want hij verborg zich met de zijnen inderdaad in de woestijn. In Adullam bijvoorbeeld, in Petra, maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Maar zo was het nou eenmaal, totdat hij later eerst door de twee stammen van Israël, Juda en Benjamin, Juda in principe, tot koning werd gekozen, was de stam waar hij zelf ook uit afkomstig was, en 7 jaar later pas door alle 12 stammen van Israël. Nou, dat is precies de volgorde in verband met Christus ook, want wij leven in de tijd die overeenkomt met David, die wel gezalfd was, maar niet door het volk erkend. Dat wil zeggen, wij behoren bij diegenen die David nagewandeld zijn. En weet je wel, alle man die een schuld had en bedroefd van geest, of wat staat er allemaal. En we schuilen bij hem, dat is buiten de legerplaats, dat is niet een officieel door de wereld erkend koninkrijk, maar in de praktijk is het er een. Alleen een onzienlijke. En bovendien een verworpen koninkrijk, laat ik dat er dan nog bij vertellen. Hier beneden althans. Hè? En pas in de toekomst zal een tijd komen waarbij de Heer Jezus eerst inderdaad door Juda, door het tweestammenrijk zal ik maar zeggen, dat wat wij de Joden noemen, zal worden erkend, aanvaard als koning. En daarna ook de tijd waarin alle 12 stammen hem als koning zullen erkennen. Dat is ongeveer de gedachte. Maar goed, dat is allemaal even heel snel zo verteld. Maar de gedachte van Matthäus 13, laat ik die er nog een keer noemen. Daar vinden we namelijk typologie en gelijkenis in één adem, zou ik maar zeggen, in dezelfde verzen. Daar vinden we dat de Heer uit het huis ging, naar de zee, en vervolgens in een schip op de zee, en vanaf de zee de scharen aan de oever toesprak. En dat is precies een vervulling, laat ik het dan zo zeggen, een vervulling, een toepassing van wat er gezegd was in Jesaja, vele malen zelfs, namelijk dat het volk zou horen en niet verstaan, want ze hoorden gelijkenissen, daar begreep niemand wat van. Dat blijkt ook, anders zouden er geen vragen over gesteld hoeven te worden daarna, in hetzelfde Matthäus 13. en zou horen niet verstaan en zou zien de zin en niet bemerken, want hij begreep niet de betrekkelijk eenvoudige Bijbelse symboliek, dat de zee een type is van de volkeren, dat vind je het Oude Testament, kun je zo laten zien, hè? Dat de zee een type is van de volkeren en dat daar dus vanuit de volkeren als het ware de Bijbelse boodschap, het evangelie dus min of meer, gepredikt werd aan Israël. En ook dat is terug te vinden in Jesaja. Onder andere dan, maar ik noem maar de meest opvallende teksten. Wel, dat is de situatie waarin wij ook vandaag leven, waarbij de zaligheid de heidenen gezond is, Handelingen 28, de laatste verse, waarbij de zaligheid de heidenen gezond is en waar vanuit de heidenen inderdaad het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Of aan Israël in het algemeen, maar in ieder geval aan de Joden. En daar gaat het maar om. Want wij leven in de dagen waarvan gezegd was dat de Heer zijn aangezicht verbergende zou verbergen. Ganselijk zou verbergen. Waarbij hij niet te zien zou zijn, waarbij hij niet in het openbaar zou optreden. Integendeel. En dat is ook precies wat we in vele gelijkenissen dan ook prompt tegenkomen, waaronder deze. Ja. Want wat er uiteindelijk gezegd wordt, is dat de wijngaard zal worden weggenomen. En als ik het dan heel vlug zeg, van de wijngaard staat in vers 43 dat het het koninkrijk Gods is. Dus dat is al heel makkelijk. Zal worden weggenomen van Israël en daarmee van de volkeren. En vervolgens zou die wijngaard het koninkrijk Gods gegeven worden aan een ander volk. Dat zijn vruchten wel degelijk zou voortbrengen. En dat slaat uiteraard de roeping van de gemeente. Waarna vervolgens de Heer verwijst naar een schriftplaats in het Oude Testament. Dus Psalm, wat was het? Psalm 90, geloof ik. Psalm 90, waaruit hij voorleest. En zegt, wat betekent dat dan? Vertel mij eens wat dat betekent. Nee, het is Psalm 118, sorry. Psalm 118, waarvan hij zegt, vertel mij nou eens wat dat betekent. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks, wat het ook wezen mag, maar misschien kom ik daar vanavond nog op. Hè. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En het is van de Heere is dit geschied, niet van mensen. En het is wonderlijk, het is een wonder in onze ogen. En wonderlijk of een wonder betekent in de Bijbel altijd dat men het niet begrijpt, dat men niet weet wat het is. Dat men niet kan waarnemen, niet kan volgen eigenlijk hoe het in elkaar zit. En de Heer vraagt ernaar. Ja, wat betekent het dan? Het enige wat ze wel degelijk begrijpen, is dat hij van hen sprak. Dat wil zeggen, de fariseeën begrepen dat zij de bouwlieden waren die de steen verworpen hadden. Oftewel, zij waren eigenlijk ook de bouwlieden in de zin van de wijngaardeniers, de landarbeiders, de landlieden van de wijngaard, die de wijngaard inderdaad op de verkeerde wijze beheerden en geen vrucht voortbrachten, althans niet voor de eigenaar van de wijngaard. En daar gaat het maar om. Kortom, die gedachte speelt altijd een rol in alle gelijkenissen. Per definitie spreken alle gelijkenissen, volgens Matteüs 13 en aanverwante schriftplaatsen, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, of het verborgenheden van het koninkrijk Gods, of in wat eenvoudige taal, ze spreken over het verborgen koninkrijk. Ze spreken namelijk over dat het koninkrijk verborgen zou zijn, hoe het verborgen zou zijn, dat het alsnog openbaar zou worden in de toekomst, en eventueel ook hoe het openbaar zou worden alsnog in de toekomst. Dus vele aspecten worden daarbij besproken en ze zijn aan de hand van de Bijbelse typologie te verklaren. En let op, je kunt ze verklaren aan de hand van de Nieuwtestamentische klare taal in de brieven, met name de Paulinische brieven, maar het nog veel opmerkelijker is dat ze nog eenvoudiger te verklaren zijn eigenlijk aan de hand van de Oudtestamentische typologie, want het Oude Testament staat nog eenmaal vol met typologie. En die verklaart zichzelf. Ook deze gelijkenis, wat zal u gedacht zijn, hoe vaak in deze gelijkenis naar oudtestamentische uitspraken verwezen wordt. Men dient ze slechts bij elkaar te leggen, naast elkaar te leggen, te vergelijken, enzovoorts. En ook daarvan heb ik wel eens gezegd, kijk, schriftvergelijking, dat doen alleen diegenen die werkelijk in de Bijbel, in het woord van God, geïnteresseerd zijn. Anderen doen dat niet, die vergelijken niet, die bestuderen alleen één schriftgedeelte en proberen daar wat van te maken. En dan ben je inderdaad aan de heidenen overgeleverd, is de uitdrukking geloof ik. Neemt u me niet kwalijk. Maar dan kun je inderdaad een heleboel kanten op. In feite wel, je moet ook wel, want je hebt niks anders. Hè? Dan vraag je, wat mag dit nou weer zijn? Hè? Wat is dan dit? En dan moet je zelf een verklaring bedenken. Nou, die hoef je niet te bedenken. Wanneer je schrift met schrift vergelijkt, heet dat. Wanneer je inderdaad de Bijbel zelf nazoekt. Of er niet op een andere plaats ook nog over dezelfde dingen gesproken wordt. En in veel gevallen is dat zo. En staat de verklaring er ook bij. Of min of meer bij. En dat is hier ook zo, hè. Maar goed, ik kan er beter aan de gelijkenis zelf beginnen. Ik zei al, het is dus een betrekkelijk eenvoudige gelijkenis. Maar laat ik beginnen dan dat met de eerste woorden daarvan. Er staat, hoort een andere gelijkenis. Dat dien je op de Engelse wijze te lezen. Een andere gelijkenis, ja, natuurlijk is het een andere. Maar het betekent gewoon nog een gelijkenis, hè. Another parable. Dat wil zeggen, nog een gelijkenis. En dat zal ook duidelijk zijn, maar de gedachte daarbij is juist dat deze nog een gelijkenis moet gezien worden in samenhang met de voorgaande. Ze horen dan inderdaad bij elkaar. En dat is ook eenvoudig te zien, want de voorgaande gelijkenis ging over twee zonen. Waarvan de een zei ja en hij deed het niet en de ander zei nee en hij deed het wel. Zodat er sprake was van rolwisseling. Belastingconsulenten en zo. Nou goed. Maar er was sprake van een omkering, verwisseling zal ik maar zeggen. En in deze volgende gelijkenis van de boze wijngaardeniers is dat ook het geval. Want de wijngaard zou afgenomen worden van die oorspronkelijke landlieden en daarna gegeven worden aan andere landlieden. En dat is dus precies dezelfde gedachte, een verwisseling. En in de praktijk, dat wat aan Israël oorspronkelijk gegeven was, laat ik dan maar meteen snel gaan, hè. Dat wat oorspronkelijk aan Israël gegeven was, wordt van Israël weggenomen en wordt gegeven aan een ander volk. Dat zijn niet de heidenen overigens, maar het is de gemeente. Een volk. En aan een volk gegeven dat zijn vruchten voorbrengt. Vers 43. Een ander volk dus. Ja, zover ben ik nog niet. Al heb ik het al gezegd natuurlijk, want er staat hier gewoon dat het het koninkrijk Gods is. Hè? Want er staat in vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Terwijl het ging over een wijngaard, zodat je rustig kunt invullen voor de wijngaard koninkrijk Gods. Daarmee is uiteraard lang niet alles gezegd. Want ik zei wel, er komt een soort van verklaring meteen bij deze gelijkenis. Maar we hebben inmiddels al gezien, ook in het verleden, dat die verklaringen van die gelijkenissen nooit uitgebreid zijn. Hè. Geef alleen hier en daar maar een hint, belangrijke aanwijzingen en daar blijft het dan ook bij. Daar is dus ook niet alles mee gezegd, maar ik kom daar zo op terug. Er staat namelijk, hoort nog een gelijkenis. We lezen hem dus in verband met het voorgaande. We lezen hem niet alleen in verband met de gelijkenis van de twee zonen, maar we lezen hem zelfs in verband met wat eraan vooraf ging. Daar was namelijk niet een gelijkenis, maar wel een wonder. Waarbij de vijgenboom, die geen vrucht voortbracht, verdorde. Dat is het gedeelte vanaf vers 18. En voor de goede orde gaan we even snel. De vijgenboom is een beeld van Israël, levend onder de wet. Het aardse volk, vijgenboom staat sowieso voor de aardse dingen in het algemeen. En voor Israël in het bijzonder. En daarvan staat dat hij op de juiste tijd geen vrucht voortbracht. Dat komt dus overeen. Nou, de juiste tijd op de gestelde tijd, laat ik het zo zeggen. De tijd dat de Heer vrucht vond, hè. Bracht hij geen vrucht voort. Er staat namelijk in vers 19. Zien de vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren. Vijgenbladeren. Nou ja, daar beginnen we nou niet weer over, hè, over vijgenbladeren. Dat is wel duidelijk, dat heeft met uiterlijke dingen te maken. Maar geen vrucht in elk geval. En daar gaat het maar om. En dus wordt de vijgenboom verdord. Dat is iets dergelijks als wat aan de hand is met de wijngaard. Er zou vrucht moeten zijn. De landlieden zouden de vrucht op moeten brengen. Maar die vrucht was er niet. Althans werd niet opgebracht. En die gedachte komt dus met elkaar overeen. En de vervloeking van de vijgenboom is hetzelfde als de terzijdestelling, voor mijn part vervloeking, maar terzijdestelling van Israël. Waarbij Ammi uit Hosea, mijn volk, hè, volk van God, Lo-Ammi werd, niet Gods volk, niet mijn volk werd. En ik verwijs met opzet naar Hosea, omdat in Hosea 1 daarna wel degelijk gezegd wordt dat Lo-Ammi, niet mijn volk, alsnog Ammi zal worden. Zodat ik de term terzijdestelling van Israël, die houdt niet in dat het definitief is, maar die houdt wel in dat Gods werk in onze dagen in ieder geval een werk is wat niet gedaan wordt aan Israël, maar aan iets of iemand anders. Daar gaat het maar om. Israël wordt beschouwd als Lo-Ammi. Dat was het vroeger niet en in de toekomst zal het het ook niet meer zijn, maar dat is inderdaad nog toekomst. Hoe dan ook, de vervloeking van de vijgenboom komt overeen met dat de landlieden gedood zouden worden en de wijngaard aan een ander gegeven zou worden. Bovendien kennen wij nog zelfs een gelijkenis waarbij vijgenboom en wijngaard één geheel zijn. Want dat is de gelijkenis van de vijgenboom. Kennen jullie die? Ik weet niet zo gauw waar die staat. De gelijkenis van de vijgenboom die begint met dat een mens plantte een vijgenboom in zijn wijngaard. Net zoiets als dit. Dezelfde wijngaard, geloof ik ook dat er staat een muur eromheen of iets dergelijks, of een omtuining enzovoorts. En 3 jaar lang droeg de vijgenboom geen vrucht. En toen zei de baas, hoe heet dat, die zei, hou hem maar om. Maar toen werd er gezegd, nee, doe nog maar niet, want er zou een greppel omheen gegraven worden en die zou speciaal bemest worden, zou in het 4e jaar bijzonder verzorgd worden. En als hij dan geen vruchten zou voorbrengen, zou hij omgehaakt worden, punt, einde van de gelijkenis. En dat is een heel makkelijke. Ik doe vanavond een gelijkenis in een gelijkenis, hè. Dat is een vijgenboom in een vijgenis, heel gemakkelijke. 3 jaar lang zijn 3 bedelingen lang. Heeft de vijgenboom weer immers een beeld van de zienlijke dingen in het algemeen. En is alleen bijzonder, 3 bedelingen lang, draagt hij geen vrucht, zou hij omgehaakt worden? Nee, in het 4e zou hij extra verzorgd worden. En dat is de 4e bedeling, is die van de wet, die speciaal gelegd wordt op de zienlijke wereld, op deze oude schepping, enzovoorts. En het zal blijken dat ook dan de vijgenboom geen vrucht zou voortbrengen, maar dat staat in de gelijkenis niet meer. Maar zo is het wel, je vindt er een heel stuk heilshistorie gewoon op eenvoudige wijze in naar voren gebracht. Nou goed, ik ga terug naar deze gelijkenis. We zien dus het verhaal van de vijgenboom verdort. We vinden zelfs het verhaal van de intocht in Jeruzalem, die geen intocht in Jeruzalem was. Maar daar praat ik nou helemaal niet meer over, hè. Dat heb ik al zo vaak verteld, hè. Dat staat er alleen boven, maar het was het niet. Dat wil zeggen, de Heer, de koning kwam naar Jeruzalem, maar Jeruzalem wilde hem niet. En meteen wordt aangekondigd dat Jeruzalem verwoest zou worden. En als dit niet duidelijk is, Matthäus 21, lees je dezelfde geschiedenis in Lucas 19. En daar is het in elk geval duidelijk. Daar weent de Heer zelfs over de stad. Niet omdat ze hem ingehaald hebben, want dat hebben ze niet gedaan, maar vanwege het ongeloof. En daar gaat het om. Dat was hier aan de orde. Dit zijn de laatste dagen voor de kruisiging en ook definitieve verwerping van de Heer Jezus door Israël. Toen werden deze gelijkenissen uitgesproken, na de zogeheten intocht, dat wil zeggen in de 5 dagen tussen de intocht in Jeruzalem en zijn kruisiging. Ik kan beter zeggen in de 4 dagen, want daar komt het in de praktijk op neer. Dus aan het eind, in de laatste dagen, de laatste week eigenlijk, letterlijke week van dagen van de bedeling van de wet. De eerste 4 bedelingen. De tijd waarin de vijgenboom zou moeten worden omgehaakt, na 4 jaar. En dat vinden we hier ook inderdaad geïllustreerd in de vervloeking van die vijgenboom. Nou goed, dan ga ik naar de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Ik hoop dat u nou alles van het voorgaande seizoen weer een beetje vers in het hoofd hebt zitten, hè? Vers 19. Ja, dat is, Goed. In de eeuwigheid. De moeilijkheid zit hem in de term eeuwigheid, omdat de uitdrukking nogal verschillende toepassingen kan hebben. En dat is dan een toepassing die uit het verband zou moeten blijken. Dat is de moeilijkheid met vele woorden. In het Nederlands is dat altijd al zo. En in de grondtalen, in de Grieks en Hebreeuws, is dat zeker ook zo. En dat geldt zeker ook voor de term tot in de eeuwigheid. Want eeuwigheid komt van hoe dan ook, zowel via het Grieks als via het Hebreeuws, van een woord wat eigenlijk betekent dat het onbekend is. Dat wil zeggen, men weet niet tot waar het zich uitstrekt. Dat is tot in de eeuwigheid. Het komt van het Hebreeuwse olam, het Griekse aion. Dat is allemaal hetzelfde eigenlijk. Het zijn volstrekt gelijkwaardige woorden. En die begrippen zelf duiden aan dat er iets onbekends aan is. Dat wil zeggen, dat onbekende kan zich uitdrukken als onbeperkt. Al is dat lang niet altijd het geval. Soms wel, soms niet. Maar nogmaals, dat blijkt heus uit het verband. Daar is helemaal geen verder probleem mee. Het probleem ontstaat wanneer we de term uit het schrift halen, uit de teksten halen enzovoorts. De zaak is namelijk dat tot in de eeuwigheid, dat de uitdrukking zelf twee directe toepassingen heeft. De ene is die met betrekking tot tijd. Dan wilt zeggen van, nou, geen vrucht meer. En we zien die vrucht ook niet. We weten niet wanneer het weer komt. Misschien nooit, misschien wel. Maar dat zou uit iets anders moeten blijken. En het andere is dat tot in de eeuwigheid zelfs ook een plaatsaanduiding is. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. En dan betekent het dat men de grens niet kent. Dat men niet weet tot hoever het zich uitstrekt in de ruimte, in plaats dus. Kijk, als er van, zal ik een voorbeeld geven. Als in de In de wet staat dat het feest van ongezuurde broden een feest is, een inzetting is voor al uw geslachten tot in eeuwigheid. Dat staat er in de vertaling. Dan weten wij tegelijkertijd dat het niet zo is, want we weten dat bijna alle inzettingen van de wet afgeschaft zouden worden. Althans bij de vervulling van de wet in elk geval. En anders zouden wij nog steeds nu het feest van ongezuurde broden moeten vieren. Dat doen we niet. Toch staat het, is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. En het aardige is, het eeuwig wil zeggen algemeen. Dat wil zeggen, er is geen beperking. Maar het eigenaardige is dat de volgende uitdrukking, namelijk in al uw geslachten, meteen de beperking inhoudt. Zegt er namelijk bij, het betekent namelijk dat er niet geslachten zouden zijn die het wel zouden doen en andere geslachten die het niet hoefden te doen. Maar dat betekent dat alle geslachten zonder enige beperking dat feest van ongezuurde broden zouden moeten vieren. Zolang de instelling gold. En dat is maar wat ik zeggen wil. De uitdrukking wordt dus uit het verband verklaard. Een ander voorbeeld is de uitdrukking uit de Statenvertaling van eeuwiglijk en altoos. Sommigen zien kans de uitdrukking zelfs verkeerd om te lezen. Maar dat betekent eeuwiglijk en dan weten wij niet wat het is. Dan weten wij niet hoe ver het strekt. En daarom staat het er met een ander woord nog weer achter. Namelijk altoos. Dat wil zeggen, eeuwiglijk wil zeggen, het geldt universeel. En is de vraag, hoezo? Met beperking of zonder beperking? En dan staat er, nee, altoos. Dat wil zeggen, het blijft altijd doorgaan. En zo wordt de term toegelicht. En in het Nieuwe Testament hebben we nog zo'n fraaie, die uit 2 Korinthe 4. We hebben altijd goede moed. Terwijl wij aanmerken de dingen die wij niet zien, want de dingen die wij zien zijn tijdelijk, maar de dingen die wij niet zien zijn eeuwig. En wat betekent dan eeuwig? Heel gemakkelijk, het tegenovergestelde van tijdelijk. Want het gaat er om een tegenstelling. Dus, wat ik maar zeggen wil, je moet het woord in het verband laten staan en dan weet je wat het betekent. En dan ga ik dus terug naar dit vers, waar er staat, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zal u geen vrucht meer voortbrengen? Nou, je hoeft maar een paar bladzijden om te slaan, kom je in Matteüs 25. Kom je bij wijze van spreken, dezelfde vijgenboom tegen. Daar staat, let op de vijgenboom, en wanneer zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En wat het daar betekent, die vijgenboom, staat er ook bij in de voorgaande verzen namelijk. Hè, dat is Matteüs 25 vers 24 is het. Het is goed dat ik het even opzoek, maar het is diezelfde redenvoering is dat. Hè? Matteüs 24 is het dan nog in vers 31 en 32. Want in vers 31 staat dat na de wederkomst van Christus, die immers in vers 30 beschreven wordt, dat na de wederkomst van Christus, die in vers 30 beschreven wordt, hij zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemel tot de andere uiterste derzelfde. En dan staat erbij, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wat is dan de gelijkenis? Wat is dan de vijgenboom, is vervolgens de vraag. En het antwoord is, uiteraard de staat Israël, het koninkrijk. Die uitverkorenen werden bijeenvergaderd, opdat de gekomen, de zich openbarende, manifesterende koning daar, bij de wederkomst van Christus, zijn koninkrijk op aarde opricht. De uitverkorenen worden verzameld, dat is in de eerste plaats Israël, afgezien er nog van dat je gewoon in het Oude Testament kunt lezen dat de vijgenboom Israël is. Want dat komt ook voor, staat het er gewoon bij. Ik meen in Hosea of zo, of andere schriftplaatsen. Maar goed, maar uit het verband blijkt het ook. En er staat, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, waar sinds een tak teder wordt en de bladeren uitspruiten. Daar blijkt de boom dus weer leven te hebben. Zo weet gij dat de zomer nabij is. En dat het nog maar een korte tijd is. Nou, één generatie staat er maximaal, weer een vers verder, voordat inderdaad de gehele wereld, alle volkeren, aan die koning zijn onderworpen. Maar goed, op de verdere details daarvan kan ik nou natuurlijk niet ingaan. Maar de gedachte is dus dat de vijgenboom uit Matteüs 21 geen vrucht meer zal dragen. En dat betekent inderdaad dat de vloek over deze vijgenboom feitelijk dezelfde is als de vloek over de Joodse staat. En sindsdien, sinds die dagen van de eerste komst van Christus, is er dus ook geen Joodse staat meer geweest tot in onze dagen. En ik heb al eens vaker gezegd, wij zien dus in onze dagen een verdorde vijgenboom staan. Nee, een verdorde vijgenboom, sorry, maar een verdorde vijgenboom, ja. Een verdorde vijgenboom, nooit gelezen in Ezechiël 37, profetie over de dal van de dorre doodsbeenderen. De beenderen naderden tot elkaar, vormden één lichaam, maar ziet, er was geen geest in. Met precies dezelfde gedachte. Precies dezelfde waarheid van het weer tot stand komen, het weer verschijnen van een ongelovige Joodse staat. Zonder leven, want het leven komt pas bij de wederkomst van Christus. In ieder geval niet eerder. Zo is dat. Nou, dieper kan ik er nou niet op ingaan. Maar bij die wederkomst van Christus is sprake van de openbaring van Jezus Christus. Openbaring even zin. De openbaring van Jezus Christus. Een term trouwens die eerder ook gebruikt wordt door Paulus al. En de openbaring van Jezus Christus in zijn verschijning, waar zijn koninkrijk openbaar zal worden, en dat niet alleen, want Johannes schreef zelfs dat als hij zal geopenbaard zijn, zullen we met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. Dat is de openbaring van het koninkrijk. En Paulus schreef in Romeinen 8 dat ook wij wachten op het openbaar worden van de Zonen Gods. Dat zijn wij als gelovigen, maar niettemin, wij wachten op de openbaring daarvan. En zolang het niet openbaar is, is het het tegenovergestelde, verborgen. Als het koninkrijk niet openbaar is, dan is het verborgen, enzovoort. Vandaar de uitspraak, nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar in de toekomst wel. Nu is het verborgen, nu is het in uw lieden, enzovoorts. Nu is het daar waar Christus is. Nu komt hij niet tot de mens, nu gaat de mens tot hem. Nu daalt de Heer niet af naar ons, maar nu worden wij getrokken uit de duisternis hier beneden tot zijn wonderbaar licht. Nu worden wij overgezet in het koninkrijk, Filippenzen 1 is dat geloof ik, me goed herinneren, of is het Colossenzen 1? Nee, Filippenzen 1 dacht ik, ik weet het ook niet meer. Maar zoek het maar op, hè. Er staat, we worden overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Niet in de toekomst, maar nu al. Daarom worden wij beschouwd als burgers van de hemel, ons burgerschap, zegt Filippenzen, is in de hemelen, diezelfde hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, in de zin van dat is al wederkomen in de toekomst. Nou goed, terug dan naar deze gelijkenis, die inderdaad ook spreekt over precies hetzelfde, namelijk hoe een einde zal gemaakt worden aan de oud-testamentische geschiedenis van Israël. En dus hoe een einde zal gemaakt worden aan het Oude Testament. En ik bedoel uiteraard het Oude Verbond, want dat is hetzelfde. Het zou beëindigd worden door de dood van de Heer Jezus binnen enkele dagen. En het zou zijn uitwerking hebben, een beetje vertraagd misschien, maar het zou zijn uitwerking hebben binnen enige tientallen jaren. Want uiteindelijk is het zo, deze dingen, voor zover ik weet, gebeurden in het jaar 32 van onze jaartelling. Er was nog maar een paar jaar te gaan, namelijk tot het jaar 70, waarin Jeruzalem daadwerkelijk verwoest zou worden. In ieder geval in overeenstemming met de woorden die de Heer sprak ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Van u zal geen steen op de andere gelaten worden. En 38 jaar later was dat inderdaad definitief vervuld. En over de tussenliggende jaren praten we maar niet, maar in de tussenliggende jaren vinden we een volstrekte aftakeling van de Joodse staat en ook van Jeruzalem. En zelfs van de gemeente in Jeruzalem. Maar goed. Dat even terzijde, we gaan weer naar de gelijkenis. Hoort een andere gelijkenis, er was een heer des huizes. Dat hoor je eigenlijk met een hoofdletter te schrijven, denk ik wel eens, maar daar kun je over van mening verschillen. Een heer des huizes die een wijngaard planten en zette een tuin daarom. Bij tuin moet u bedenken dat een tuin 350 jaar geleden een omtuining was. Het woord is verkort tot tuin. En oorspronkelijk werd er de schutting mee aangeduid. En later werd er mee aangeduid dat wat zich binnen de schutting bevond. Zo'n woord verandert van betekenis. Maar een tuin is een omtuining. Dus als u leest over een tuin, dan moet u denken aan een heg. Of een hek. Wat eigenlijk ook hetzelfde is natuurlijk. Een hek of een heg of een schutting of een muur. Ik zou me denken aan een muur, want die wordt bij gelegenheid in de Bijbel ook met name genoemd. Als de muur van Jeruzalem gescheurd is en er komt de belofte dat de Heer ooit Jeruzalem herstellen zal, dan staat er, ik zal uw reten vertuinen. Ga daar maar eens aan staan. Hè? De scheuren in de muur zullen dichtgemaakt worden. Eigenlijk zal er gewoon een nieuwe muur gebouwd worden, dan zijn die scheuren er niet meer. Maar dat vertuinen wil inderdaad zeggen dat er een hek of heg of muur omheen komt. Want wat wij een tuin noemen, heet in de Bijbel een hof. Is gewoon Statenvertaling. Hè? En ik denk dat de nieuwe vertaling waarschijnlijk het woord tuin ook niet meer gebruikt hier. Als ze het goed gedaan hebben. Maar goed, er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, zette een omtuining daarom, een muur eromheen zullen we dus maar zeggen. En groef een wijnpersbak daarin, dat zal wel, want wat voor de wijngaard geldt, is dat het de vrucht van de wijnstok zou moeten voortbrengen. En de vrucht van de wijnstok is niet een druif, ook niet druivensap, maar de vrucht van de wijnstok, in het Nederlands kun je dat gewoon vertellen, de vrucht van de wijnstok is uiteraard wijn. En dan gaat het dus om, en de wijnpersbak is dus inderdaad in de wijngaard. Alles wat nodig was, was binnen die muur. Dan staat er bovendien, en hij bouwde een toren, dat hoorde erbij, om een of andere reden. Het eigenaardige is dat wij elders, ik meen in Lucas, nou is het 16, ook zo'n toren tegenkomen, maar die viel om. En dat hadden we al gedacht, uiteraard. Klopt het of niet? Nee, het is hem niet. Nou, dan kan ik hem zo gauw niet vinden. Dat is het schriftgedeelte waar drie geschiedenissen achter elkaar staan. En waarbij gesproken wordt over de toren van Siloam. Een van de twee plaatsen waar Siloam voorkomt. Dus het is heel makkelijk te vinden, denk ik altijd, met een concordantie. Maar de toren van Siloam die viel om en er werden mensen door gedood. En toen vroeg de Heer, die lui die gedood werden, hebben die nou erger gezondigd dan al die anderen? En toen zei de Heer, nee, dat niet. Maar het zal wel zo gaan met Israël, met dit geslacht. Dat wil zeggen, dat wat daar gebeurde, dat de toren omviel en dat de mensen door gedood werden, dat zou inderdaad met Israël gebeuren. Kijk, de eenvoudige gedachte is deze, dat de wijngaard, daar gaat hij hoor, maar u loopt allemaal een paar jaar mee, hè? Dat de wijngaard eigenlijk in de eerste plaats verband houdt met de belofte aan Abraham en dus met de bedeling van de belofte. En dat in de wijngaard vervolgens wordt of een vijgenboom gebouwd, gezet, of er wordt een toren ingebouwd, of een hoge stellage, dat maakt niet zoveel uit. En waar is dat voor? We hebben nog een technische verklaring voor ook. Dat is omdat de wijnstok inderdaad een klimplant is. Net als de erwten. Weet je wel. En die moet dus ergens tegenop klimmen. En dan zegt men, nou ja, die vijgenboom, die onderste deel van die takken, daar klimt dan de wijnstok in. En dat wordt ook inderdaad wel zo gedaan. Maar de toren kan daar ook toe fungeren. Dan klimt de wijnstok tegen de toren op. Of de stellage, maar alles wat hoog is, heet nou eenmaal in de Bijbel een toren. Maar de gedachte is dat de wijngaard en de wijnstok enzovoort heeft allemaal te maken met de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En het bouwwerk wat daarbij dan gebruikt wordt, de vijgenboom dan wel de toren, is een beeld van de vierde bedeling, namelijk die van de wet. Kortom, de wijnstok is Abraham en wat er verder volgt. En de toren dan wel de vijgenboom is een beeld van Mozes en wat er verder volgt, de wet. Heb je hem? Ik denk... Wat, Matthäus? Lucas, toch Lucas. Nou goed. We kijken even. Die bedoel ik, ja, Lucas 13, vers 4. Ja. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel. Weet u nog het badwater Siloam? Daar werd de blindgeborene genezen. Ja, kijk, gelijkenissen, typologie, dat is echt alleen te verklaren door schrift te vergelijken. Nou breng ik u misschien wat in de war doordat ik zo snel ga. Maar ja, dus zet die bandje een eindje terug, hè?
Ja, wat de
blind geboren was niet kreupel. Dat was de kreupele. En die was niet blind. Dat was een ander badwater, dat was Bethesda, dat was de kreupel. Heel goed, want er waren twee van die badwaters die genoemd worden in verband met Jeruzalem. De betekenis is trouwens gelijk van die badwaters. Nou, dan hebben we er nog één bij, zeg. Ik dacht dat ik het al moeilijk maak. Nou goed. Twee dan, vooruit. Dan gaat hij hoor. Dan gaat hij heel snel, hè. We hebben nooit zo snel gedaan. De genezing van de lammen te Bethesda. Dat badwater in Bethesda, dat is water, een verzameling water, is een beeld van het oude verbond, het verzamelde woord van God, het oude testament, kortom. De schriften zoals die tot in die dagen bestonden. De schriften. Wat was doodwater? Nog moeilijker maken. Dat komt omdat het water was van Mara, maar dat was nog langer geleden. Je was bitter, je ging er van dood. Dat was het eigenlijk. En dat komt omdat die wateren een beeld zijn van het oude verbond. Stilstaande water, het badwater, stilstaande vijver van Bethesda, van Mara, Bethesda en van Siloam is een beeld van de oud-testamentische geschriften, die wanneer we ze van beneden af bekijken, inderdaad een bediening des doods zijn. Ze veroordelen de hele oude schepping. En dus verdrink je erin. Behalve als een stuk hout ingeworpen wordt in het geval van Mara, oftewel wanneer een engel in afdaalt in het geval van Bethesda. En dat van Bethesda is het makkelijkst uit te leggen, die anderen zijn gelijk hoor, maar die van Bethesda is het makkelijkst uit te leggen, omdat de engel die daarin afdaalt, die kennen wij, dat is namelijk de Heer zelf. Want zodra wij in het Oude Testament, in de Oud-Testamentische schriften bedoel ik dus inderdaad, de Heere Jezus herkennen, zien, zodra we die daarin zien, blijkt dat Oude Testament ineens levend te worden. En hoewel het water zelf een bediening des doods was, en hoe wij er dus in verdrinkt, want dat is de gedachte, blijkt dan toch dat zodra je de Heer erin terugvindt, dat het Oude Testament ineens niet meer een bediening is des doods, maar een bediening des levens, omdat het de aankondiging is immers dan van het Nieuwe Verbond. Het is het geheim van heel het Oude Testament in het algemeen en de wet in het bijzonder, dat het namelijk niet een verzameling leefregels is, maar dat het een verzameling lessen is omtrent Christus. Omtrent de beloofde Zoon Gods. En als je de wet, als gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, Jesaja 28, zul je achterovervallen, staat er. Dan val je dood op de steen. Nee, die van Matthäus 21, maar daar gaat het nou niet over. Dus de bediening des doods. Dat is hetzelfde Jesaja 28 waar staat, dan de liederen van een andere taal. Dat wil zeggen dat vanuit de heidenen de boodschap gepredikt zou worden in Israël. Omdat zij de wet slechts zagen als een verzameling leefregels en in plaats daarvan werd het dus een bediening des doods. Een verbond met de dood heet het trouwens ook. Ook Jesaja 28. Lees het maar na. Kijk, toch allemaal zo gauw niet uitleggen. Dus lees het zelf maar na. En anders sla het over. Eén van twee. Maar zo, is het, zo moet je dat nou eenmaal doen. He? Maar de gedachte is dat de engel die afdaalt in het water van Bethesda is een type van de Heer. En zodra men in dat water, in het Oude Testament, de Heer herkent, blijkt het een bediening ten leven te zijn. En als men dan in het water geworpen wordt, dan leest men. Althans de eerste. En dat komt omdat het natuurlijk een typologische toepassing heeft. En daarom wordt toegepast op de gemeente. Want dat is de eerste die erin terechtkomt. Staat er, hè? De eerste die erin geworpen wordt, zal leven ontvangen. Dat is het type van de gemeente. Van eerstgeborenen immers. Maar zo is het maar net. Wij behoren tot de eersten die inzien dat het oude verbond inderdaad, hè, spreekt over Christus. En daarmee over het nieuwe verbond. Want dat is het hele verhaal natuurlijk. Hè? Het nieuwe verbond hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat is Romeinen 3. Maar goed, dat even terzijde. Dat je de badwater Siloam, heb je precies hetzelfde. Want daar moest de blind geborene in om zich te wassen. Maar er moest ook eens wat anders gebeuren. Want het water van Siloam op zichzelf zou niet voldoende geweest zijn. Daarom werden eerst zijn ogen ingesmeerd. Ja, het is niet zo'n smakelijk verhaal. Maar er werden ingesmeerd met het slijk wat de Heer Jezus maakte er op de grond te spugen. En dat te vermengen, zijn mondwater. Jawel. Te vermengen met het stof van de aardbodem. En wat dat betekent, staat natuurlijk in het Johannesevangelie, dat verhaal, dat kan niet missen. En wat dat betekent is dan ook duidelijk, daarom zeg ik het erbij. Want in Johannes is de Heer in de eerste plaats het woord van God, dat is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is dus Christus. En het water uit de mond van de Heer is uiteraard een beeld van het woord. Water is woord immers. Een beeld van het woord uit de mond van God. Het wordt vermengd met de stof, zodat het woord vlees geworden is, gestalte heeft genomen, uit de stof der aardbodem zou je zeggen. Wel, dus gewoon, dat slijk is dus gewoon een type van de Heer Jezus zelf. Vlees geworden woord van God. En als dat op de ogen gestreken wordt, en men wendt zich met zulke ogen tot dat badwater Siloam, dat wil zeggen tot de oud-testamentische schriften, dan gaan je ogen open. En als u tot nog toe dat nog niet gezien had in het Oude Testament, dat het spreekt over Christus, dan moet u dat vooral even goed in gedachten houden. En dan het Oude Testament eens gaan lezen en bestuderen. Met dit in gedachten. En dan zal blijken dat het waar is. Ik was vroeger blind. Hè? Wat Johannes de Heer zong. En ik dwaalde van het pad. Hè? Maar nu niet meer, hè? Uiteraard. Want dan gaan ineens de ogen open. Dan ga je ineens de wet begrijpen. En dan ga je daar Christus in zien. Dan ben je genezen en dan zie je heel andere dingen dan alleen uiterlijke dingen en leefregels en dat soort dingen meer. Dan kijk je er dwars doorheen als het ware. Heb je verlichte ogen die we immers zouden moeten krijgen volgens Efeze 1. Nou, dat is dus zo ongeveer het verhaal. Nou, dan gaan we weer naar de Siloam. Daar stond een toren bij Siloam. En die toren heeft over het algemeen, de toren heeft eigenlijk in de Bijbel in het algemeen een negatieve betekenis, wie hem ook bouwt. De toren zou je moeten zien in de eerste plaats in verband met de toren van Babel. Daarna in verband met die hoge bomen die genoemd worden in Daniel 4 en in Matthäus 13, een van de gelijkenissen. Een van de eerste gelijkenissen, de mosterdboom. Maar in ieder geval dat hoge ding. Kortom, de toren is een ding waarvan het opperste in de hemel reikt. Een toren dient om de hemel te bestormen, zou je moeten zeggen. He? En ik heb al gezegd, je moet hem meteen in verband brengen met de vijgenboom. Staat Israël levend in ieder geval in het verleden onder de wet. Want men probeert daar door werken de hemel te bestormen. Eeuwig leven te ontvangen, het koninkrijk te beërven of zaligheid of hoe dat maar heten mag. Maar u weet, de belofte is niet uit de wet en de zaligheid is niet uit de wet. Maar uit de belofte. Galaten 3, Romeinen 4 en andere schriftplaatsen. De toren valt namelijk toch om. Zal omgehakt worden. Brengt ook alleen maar verwarring. En ook het leven onder de wet doet precies hetzelfde. Probeert door werken de hemel te bestormen. Maar in de praktijk brengt het alleen verdeeldheid. En inderdaad verwarring. En dat is wat hier ook tamelijk letterlijk wordt uitgebeeld. De gedachte is namelijk dat die toren een beeld is van het leven onder de wet. En die toren valt om, komt een eind aan de wet en er worden inderdaad 18 door gedood. Maar die 18 worden hier beschouwd als een type van ongelovig Israël. En die toren staat bij Siloam, omdat Siloam, de wateren van Siloam, nou eenmaal ook een beeld zijn van de Oud-Testamentische geschriften. De wet dus. Allemaal keurig met elkaar in verband te brengen. Waarna vervolgens, dat is leuk dat we het opzoeken, waarna vervolgens in Lucas 13 vers 6 die gelijkenis staat die ik er straks al even genoemd heb. Hij zeide deze gelijkenis, een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Zie je wel? Je hebt eerst het verhaal van de toren bij Siloam en dan de vijgenboom in de wijngaard geplant. En zoals gezegd, de vijgenboom en de toren komen wat betekenis betreft met elkaar overeen. En dan staat er in vers 7, hij zei tot de wijngaardenier, zie ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. En die 3 jaar slaat uiteraard op de eerste 3 bedelingen. En er is geen vrucht. Er staat, hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordende zeide tot hem, Heer, laat hem ook dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Een greppel dus, en mest enzovoort, water en voedsel. En indien die vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals, na de virus, uithouden. En het uithouden van die vijgenboom komt uiteraard overeen met het omvallen van de toren bij Siloam. Nou, moet ik hem even... ik kijk naar het derde verhaal van de lamme vrouw genezen, want het hoort er namelijk ook bij. Het is een trilogie hier. Jawel, want die vrouw was 18 jaar ziek en werd genezen. Dat is een beeld van de gelovigen uiteraard. Ze was saamgebogen, kon zich ganselijk niet oprichten. De vrouw, ook een type van Israël, waarvan ook staat dat saamgebogen zou zijn, lees maar eens na in Romeinen 11. Verkrom hun rug, doe hun lenden waggelen, enzovoorts. Ooit een oud vrouwtje gezien? Het beeld van Israël. Alle kracht is eruit. En dan staat er dat ze na die 18 jaar genezen werd. Die 18 heeft aan de ene kant te maken met de val van het oude verbond, zonder dan op de betekenis van het getal zelf in te gaan natuurlijk, met het einde van het oude verbond en daarna het aanbreken van het nieuwe. Het aanbreken van het nieuwe, dat wordt geïllustreerd in de genezing van deze vrouw. Nou goed, dan moet ik het maar weer even bij laten. Dan ga ik terug naar Matteüs 21. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, zette een hek, een muur daarom, groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden, reisde buitenslands. Nou, ik heb al gezegd, maar ik zal het zo straks nog even toelichten. Beide, zowel de wijngaard als de toren, zijn een beeld van Israël. In die zin dat de wijnpersbak en de wijngaard te maken heeft met de beloften aan Abraham. Want wijn staat voor eeuwig leven. Eigenlijk voor nieuw leven, weet je wel. Eerst is het water en dan is het wijn. De Heer komt wat heel kort in Johannes 2 op de bruiloft. Wordt even snel water in wijn veranderd. Normaal wordt dat gedaan door de wijnstok, die water uit de grond trekt en waarvan de vrucht uiteindelijk de wijn is. Want dat is eigenlijk de gedachte. Water is het woord en wijn is het leven wat door dat woord wordt voortgebracht. En Petrus, die zoveel van typologie trouwens helemaal niet vertelt, maar Petrus zegt ons gewoon keihard rechtstreeks, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1, de laatste verse. En het woord van God wordt uitgebeeld in water, en dat nieuwe leven wat geboren wordt, dat is wijn. Dat is het. Water wordt omgezet in wijn, want dat is inderdaad hoe het woord van God nieuw leven en daarmee ook zelfs een nieuw verbond tot stand brengt. Maar het is de vervulling van de belofte aan Abraham. De belofte aan Abraham was immers dat hij erfgenaam de wereld zou zijn. Het was een belofte omtrent zaad, een zoon die hij zou hebben terwijl hij verstorven was. Kortom, als u wil weten wat er aan Abraham gezegd was en wat het geloof van Abraham inhield, dan leest u gewoon Romeinen 4, want daar staat dat, er staat uitgebreid dat Abraham geloofde dat God nieuw leven kon voortbrengen uit dat wat dood is. En dus ook een nieuw verbond uit een oude, want er komt er in de praktijk ook op neer, ook een nieuwe schepping uit een oude schepping. Maar in het algemeen, nieuw leven uit de dood en wijn is altijd een beeld van nieuw leven, eeuwig leven namelijk. Geestelijk leven. En dat wijn is spiritueel en dus geestelijk is, Dat is langzamerhand wel bekend, dacht ik. Dus de wijngaard heeft te maken met het verbond met Abraham en de toren heeft te maken met de vijgenboom en dus ook met het leven onder de wet. En het zijn precies de derde en de vierde bedeling, achtereenvolgens en zelfs naast elkaar, of na elkaar zelfs. Hè. Je krijgt eerst de belofte en dan wordt de wet daaraan toegevoegd, zegt Galaten 3. Oftewel, je hebt eerst de wijngaard en dan wordt er alsnog een toren ingebouwd. Of je hebt eerst de wijngaard, Lucas 13, en dan wordt er alsnog een vijgenboom ingezet. Maar het blijft oorspronkelijk de wijngaard, ook al gaat het verhaal soms over de toren, dan wel de vijgenboom. Hebben we dat? Mooi, dan kunnen we daar even over nadenken, want na het noemen van water en wijn zijn we toe aan de koffie. We gaan weer terug naar Matthäus 21, was de bedoeling. De wijngaard, de wijnpersbak, de toren, de muur eromheen, en die werd verhuurd, dat wil zeggen ter beschikking gesteld aan de landlieden. En hij reisde buitenslands, deze heer des huizes. Wat we nou vinden is, er staat in de Bijbel zelfs bij, zie ik. In de mijne staat er tenminste een keurige verwijzing bij naar, eens even zien, Psalm 80 vers 9, die moeten we hebben. Jesaja 5 ook, want daar staat ook een gelijkenis, jawel, Jesaja 5, een gelijkenis van de wijngaard. En verder naar Jeremia, want de gedachte is namelijk dat die wijnstok in een bekend beeld is uit het Oude Testament. Daar hoef je dus niet naar te raden. Ik ga dan maar even naar Psalm 80. Nee. Waar hebben we die gekocht? Matthäus 21 vers 33 staat bij mij in verwijzing onder naar Psalm 80 vers 9. En dat is helemaal perfect, want daar staat: gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Nou, wat is er uit Egypte overgebracht? Ja. Mozes en daarmee Israël. Zeker. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde, dat wil zeggen die wijnstok, geplant. Leuk hè, het beeld, het type, het beeld en de realiteit lopen door elkaar. De wijnstok werd uit Egypte overgebracht en gij hebt de heidenen, uit Canaan uiteraard, verdreven, zodat je, nou ja, niet anders kunt dan voor wijnstok lezen, Israël. De kinderen is als. En heb dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid. En zijn wortelen doen inwortelen. Zodat hij het land, Canaan dus eigenlijk, vervuld heeft. Enzovoort. En dan, want ik lees niet alles. Oh ja, nog even vers 13. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken? Er was dus een tuin, een muur. Om de wijngaard. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgevloed en het wilde velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder aan schouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Israël dus. Moeten we er een bij zeggen dat dit natuurlijk niet precies hetzelfde beeld is, maar het gaat erom dat die wijnstok gezien wordt, dat is een beeld van Israël. Er komt er nog bij dat de wijnstok uit Egypte gehaald is en overgeplant werd in Canaan. Dat betekent dat onder de wijnstok dus niet meer verstaan moet worden de situatie van de wet. Israël levend onder de wet, want dat gebeurde pas na Egypte. Maar hier is de gedachte dat de wijnstok eerst al in Egypte stond en daarna uit Egypte overgeplant is naar Canaan. Zodat we meteen zien dat die wijnstok inderdaad verband houdt met de belofte aan Abraham en zijn zaad. De bedeling der belofte dus ook. Hè? Dat heb ik u wel eens verteld, toch? Nooit verteld? Even gauw. Dat is heel gemakkelijk. In Deuteronomie 8 vers 8 heb je een reeks van 8, laten we zeggen, landbouwproducten. Hè? Dat wil zeggen tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappel, olijfboom en wilde honing. Wat het ook wezen mag. 7 stuks. Hè? Nee, zeven.
Zeven waren.
Tarwe, ja. Kijk.
En het.
Nee, Deuteronomium 8 vers 8, daar heb je een reeks van 7. Ik heb niet gezegd hoeveel het waren, dacht ik, maar het zijn er 7. In Deuteronomium 8 vers 8, hè. Nee, wat in het Fries is, weet ik niet, dus doe maar in het Utrecht, hè. Nou, Deuteronomium 8 vers 8 heb je een reeks van 7 van die vruchten, noem ik dat dan, gemakshalve maan, die daar genoemd worden. En er wordt gezegd dat de vruchten zijn van het land, enzovoorts. Maar het blijkt dat die reeks van vruchten een belangrijke rol speelt in de Bijbelse typologie. En in ieder geval is het zo dat die 7 vruchten op zich in ieder geval ook typen zijn van de 7 bedelingen. De tarwe van de bedeling van het geweten, zoals die dan zo mooi heet. De individuele mens, de bedeling van het individu, denk ik altijd. Maar ja, iemand heeft er al eens een andere naam aan gegeven, dus vooruit. De bedeling van het geweten, maar de tarwe is een beeld van de individuele mens. Dan gerst. De gerst is een beeld van koningschap. Nou ja, leg ik wel eens uit, hè. Maar gerst is een beeld van koningschap. Het heet trouwens ook zo, Shora, gerst. Want Shora is hetzelfde als Sarah. En Sarah is de vorstin. Dus het heeft iets met koningschap te maken, nietwaar? Dus hoe dan ook, het heeft dan ook te maken met de tweede bedeling. Die van, hoe men dat dan maar noemt, het menselijk bestuur. Die van de volkeren namelijk. De bedeling die begon na de zondvloed. En meer concreet bij de spraakverwarring in Babel, 130 jaar later. Maar in principe na de zondvloed, want van Noach en zijn zonen werd de mensheid verdeeld in volkeren. Dat is de gerst uitbeelding van. Nee, de hele Bijbel door. Ik bedoel, neem een concordantie, zoek gerst op en constateer met mij dat dat zo is. Ik bedoel, daar ga ik nou niet op in. En de derde is de wijnstok uit die reeks. En die komt dus overeen met de derde bedeling, namelijk die van Abraham. Aan wie inderdaad nieuw leven beloofd was. Of werd. Dus de wijnstok. Ik moet me bedwingen om er niet meer van te vertellen. Want het beeld van de wijnstok is wel erg mooi, hoor. En de combinatie van wijn en eikenhout en dat soort dingen meer. Hè. Waar woonde Abraham? Ja, daar rijpt de wijn beter. In de eikenhout en zo. Dat is serieus. Nou goed, dat is allemaal typologie. Maar daar hebben we het nou maar verder niet over. Dan krijgen we de vijgenboom. Dus de vierde uit de race komt overeen met de bedeling van de wet vanaf Mozes. De vijfde is de granaatappel. Oftewel de rimmon. En dat betekent dat het iets met hoge plaatsen te maken heeft. Rimmon, Rama, hoge plaatsen. En dat hangt dus samen met de gemeente. De roeping van de gemeente in onze dagen is een hemelse bestemming. Daarna de olijfboom. De olierijke olijfboom. Die van doen heeft met een bekeerd Israël, in elk geval, in de toekomst. Lees Romeinen 11 bijvoorbeeld. Olijfboom. Kun je op ingeënt worden en dat soort dingen, maar goed. Maar olierijke olijfboom, dat wil zeggen dat het rijk is aan olie en dus rijk aan leven en rijk aan eeuwig leven. En rijk aan geest ook eigenlijk. Nou goed, olijfboom en dan de honing, die immers een beeld is van het woord van God. In een volle omvang en de vrucht van het woord van God. Uitbeelding dan vervolgens van het Messiaans Rijk. De zevende bedeling, het geopenbaarde koninkrijk. En al die vruchten die ik nou noem, die zijn met vele argumenten aan te geven als typen van die bedelingen. En in die reeks valt de wijnstok dus inderdaad samen met de bedeling van de belofte. Wijnstok belooft ook wat. De vrucht van de wijnstok is. Ja, wijn, maar er komt druivensap uit. Het is nog een belofte dus, hè? Op een of andere wijze. Nou goed, laat ik me er maar van losscheuren. Maar je ziet hier ook de overeenkomst, de samenhang tussen wijnstok en vijgenboom. Ze worden ook gewoonlijk in één adem genoemd. Nou, niet altijd, maar wel heel dikwijls. Net als tarwe en gerst. Omdat die te maken hebben met de natuurlijke mens. Tarwe en gerst. De natuurlijke mens, individu en dan ingedeeld in volkeren. Tarwe en gerst. En wijnstok en vijgenboom. Wordt allemaal bij elkaar. 2x2. Nou goed. Wat we dus vinden is dat die wijnstok in Psalm 80 werd overgeplant. Overgebracht. Uit Egypte. En dat betekent dat hij dus al eerder was, dat klopt, want de beloften waren al lang gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Daarna kwam de bedeling van de wet, de vijgenboom zou je moeten zeggen ook, hè. Maar het overplanten van die wijnstok, en dan kom je precies terecht bij de redenering in Galaten 3, dat God heeft beloften gedaan aan Abraham en de wet die 430 jaar later kwam, die werd erbij gesteld, maar die deed de beloften niet teniet. Kortom, er was wel sprake van een vijgenboom, maar de wijnstok was er ook altijd nog. En dat is wat ik er straks al bedoelde. Je hebt eerst de wijngaten, dus de wijnstokken. Daarna wordt er een vijgenboom in gezet. Oké, maar het gaat eerst in de eerste plaats om die wijnstokken. En dus de beloften aan Abraham en dan vervolgens Isaac, Jacob enzovoorts. Dat is dus hier uitdrukkelijk de wijnstok, maar vervolgens wordt ervan gezegd eigenlijk gewoon dat het dus Israël is, het natuurlijk zaad verder van Abraham en dus gewoon het volk Israël, aan wie de beloften gedaan waren. Dus bij de wijnstok denk je aan Israël, aan wie de beloften gedaan waren. Niet aan Israël dat leefde onder de wet, maar Israël aan wie de beloften gedaan waren. Want bij de vijgenboom denk je aan Israël, althans als het over het verleden gaat, aan Israël levend onder de wet. Uiterlijke dingen. Maar bij de wijnstok Israël aan wie de beloften gedaan waren. En dan blijkt dat er van die beloften niks terechtgekomen is. Psalm 80, nemen we dan ook maar even mee. Psalm 80, waar van die beloften kennelijk niks terechtkomt. Van de wijnstok is niks meer, van de wijngaard is niks meer overgebleven. De muren zijn gevallen, zoals letterlijk ook de muren gevallen waren van Jeruzalem enzovoorts. Kortom, Ami, Israël, Gods volk, Ami, was Lo-Ami geworden. En dat is precies de situatie in onze dagen. En het gebed is dat het maar weer veranderen mag. En dat gaat ook gebeuren uiteraard. De vervulling van de beloften aan Israël wacht inderdaad nog op de toekomst. Dat is de algemene strekking van deze psalm, waarboven staat gebed voor het herstel van Israël. Nou, is Israël al hersteld? Nee, precies. Daarom de beschrijving die hier gegeven wordt, is inderdaad op onze dagen van toepassing. Dat zal ook wel de reden zijn waarom het hier met deze symbolische taal, het noemen van de wijnstok enzovoorts, beschreven wordt. Omdat symboliek typologie in de eerste instantie spreekt juist over de dagen van het verborgen koninkrijk. Maar dat had ik al gezegd. Wel, naast Psalm 80 zou je moeten lezen inderdaad Jesaja 5. Die lijkt er ook sterk op. Jesaja 5, nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefsten zingen van zijn wijngaard. Nou goed, en dan mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Nou, het heeft iets met olie te maken. Vette heuvel, dat weet je wat er staat, dat is heel leuk. Een zoon van olie. Jawel, het woord olie verdwijnt uit de vertaling, dat is jammer. Want dat er verwantschap bestaat tussen de wijnstok en de olie, dat heb ik net al gezegd, hè. De wijnstok, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, terwijl de olierijke olijfboom een beeld is van de zesde bedeling, waarin aan Israël inderdaad die belofte vervuld zullen worden. Huh? Nou goed, maar laat het maar even liggen. Daar staat dan over die wijn gaat op een vette heuvel. Er staat, hij heeft die ontruimd. Ja, heuvel, dat is nog leuker. Heuvel is eigenlijk een hoorn. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Normale woord voor hoorn. Keren. En het leuke daarvan is weer dat een hoorn altijd koningschap uitbeeldt. Zodat de combinatie van een wijngaard en koninkrijk, zoals het genoemd wordt in Matthäus 21, dus voor de hand ligt, hè. Nou ja, we lezen geen Hebreeuws. Dus dan wordt het iets moeilijker, maar niettemin. Die gedachten worden hier allemaal opgeroepen. Maar laten we verder lezen. Er staat, hij heeft die ontruimd, die vette heuvel, en van stenen gezuiverd, zodat het goede grond werd natuurlijk. En er staat, en hij heeft hem beplant met edele wijnstokken, niet zomaar wijnstokken, maar edele wijnstokken, uitverkoren wijnstokken zou je dus zeggen. Maar het spreekt over Israël, de stammen Israëls. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Jammer dat hij soms omvalt, hè? Maar niet tenminste een toren gebouwd. Dan heb je hetzelfde verhaal. Net als in Matthäus 21 dus. En dan staat er, en ook een wijnbak, een persbak dus, daarin uitgehouwen, precies hetzelfde als in Matteüs 21, zodat iemand die een beetje de schrift kent in die dagen, zoals bijvoorbeeld de farizeeën, die zou daarbij meteen hebben moeten denken aan wat er staat in Jesaja 5. Ziet, in die gelijkenis van Matteüs 21 staat niet zoveel nieuws. En het staat zeker niet op zichzelf. Maar laat nou niemand aankomen met een verhaal van, maar ik denk niet, ik weet niet zeker of we Jesaja 5 wel met Matteüs 21 mogen vergelijken. Hoorde ik van de week op de radio, niet verder vertellen hoor. Hoorde ik van de week op de radio, hè. Ging het over profetieën, dat hier stond zus en daar stond zo. Nog even mensen bellen, vragen, als vragen stellen. En als antwoord kwam er dan onder andere van, nou, ik weet niet of we dat wel zo met elkaar mogen vergelijken, want de Bijbel is geen puzzelboek. Dat staat er niet op, maar ik zou niet weten waarom je de stukken van de Bijbel niet met elkaar zou mogen vergelijken. Nou goed, hè? Juist wel dus. Want dat is wat Petrus zegt, geen profetie is van eigen uitleg, toch? Dat wil zeggen, je moet de profetieën met elkaar vergelijken om tot een verklaring te komen, om tot een geheel te komen. Het zijn wel degelijk stukken, hè? Dat weten we allemaal heel goed. De Bijbel is onderverdeeld in 70 boeken, jawel. 70 boeken, waaronder 5 van de psalmen. Nou, zo kom je aan 70. Hè? Maar goed, dat even terzijde. 70 boeken en nog meer hoofdstukken enzovoorts. En wij geloven dat al die boeken een en dezelfde schrijver hebben. Daar zit hem de clou. En als het van een en dezelfde schrijver is, dan zullen we dat toch met elkaar moeten, en niet alleen mogen, maar zelfs moeten vergelijken. Dat is ook wat Petrus zegt, want zegt de... Geen profetie van eigen uitleg, maar hij zegt zoiets van dat mannen gods of profeten dat vroeger ooit, hè, door de geest hebben voortgebracht. Dat wil zeggen, het is één oorspronkelijke schrijver, dus je mag niet de ene profetie nemen en daar en de andere en willekeurig uitleggen. Het staat hier naast elkaar. Wij geloven wat het waar is, wat ook Paulus zegt. Heel de schrift, al de schrift staat er, heel de schrift is van God ingegeven. Niet al die schriften, hoewel dat ook zo is, maar hij zegt heel de schrift, ik meen 1 Timotheus of 2 Timotheus, heel de schrift is van God ingegeven. Enkelvoud. En daar gaat het nou juist om. Het is één geheel en men dient het dus met elkaar te vergelijken. En als je dus een wijngaard tegenkomt, dan moet je afvragen, komt hij nog vaker voor in de Bijbel? Noem nog eens een wijngaard. Heel goed. Nou, lees die geschiedenis maar eens. De wijngaard van Naboth. Speelt een heel belangrijke rol in de geschiedenis. Zeker in de Bijbel en ook zelfs in de profetieën wordt hij nog aangehaald. Dat is niet zomaar.
Door die verhaal die koning die kwaad had en met de rug naar de muur ging liggen. Neemt dat licht aan de muur gaan liggen.
Ja, dus ja, die verklaar ik vandaag dus niet, hè.
Ze hebben van aan duim erheen en zelfs wel hem kwijt.
Ja, dat was het, ja. Die lag te mokken op zijn bed en toen zei hij, zal die zeebal geweest zijn? Die zei, nee, dat regel ik wel even. Nou goed, laat ik er niet op ingaan. Maar het gebeurde dus wel. Naboth werd gedood en de wijngaard weggenomen enzovoort. Dat komt nog een paar keer vaker voor. Ik ken nog iemand die werkt in de wijngaard. Was de enige zo'n beetje, geloof ik. Toen verscheen de Heer aan hem. Nou, in de wijnpersbak, om nog preciezer te zijn.
Die was er aan binnen. Hè? Die was er aan binnen.
Ik dacht dat ik hem hoorde. Gideon, ja, u gaat door naar de volgende ronde. Ja, ja, inderdaad, Gideon. In de wijngaard, in de wijnpersbak enzovoorts. Nee, er lag, er was geen druiven in, nee, dat niet. Het ging of over tarwe of over gerst, dat weet ik uit het hoofd niet meer, maar het ging over graan. In de wijnpersbak kan je zien hoe die dingen bij elkaar horen toch, hè, en in elkaars verlengde liggen. Maar, ik laat het er maar bij.
Maar de koning was een binnen in de wijnpersbak.
Vast wel. Vast wel.
Naar de telling van het volk Israël.
Dat was bij David was dat. Ja. Ja, was dat werd hij daar gestopt? Bij een wijnpersbak of bij wijngaard? Dat weet ik uit het hoofd niet.
Bij dezelfde rood van Jeruzalem.
Ben ik vergeten, maar het is ook al 3.500 jaar geleden. Dus. 3000, sorry. Nou goed, we gaan weer even terug, hè. We vinden dus net zo'n wijngaard met net zo'n toren en net zo'n muur eromheen eigenlijk. En dan staat er, heeft het zelfs midden een toren gebouwd. Dat is Jesaja 5 vers 2. En ook een wijnbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht. Of gewoon gewacht hoor. Hij heeft verwacht, dan wel gewacht. Dat hij druiven zou voorbrengen. De vertalers hebben erbij gezet goede. Ja, dat zal wel. Maar goed, hij heeft verwacht dat hij druiven zou voorbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. En dat was uiteraard niet de bedoeling. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. Volgende vraag. Stinkende druiven. Ja, wat, heb jij een alternatieve vertaling weer?
Ja, wilde.
Een wilde vertaling. Wilde druiven?
Ja.
Oh, nou goed. Ja, het is duidelijk, hè. Het vervult ons meteen met afschuw. Maar goed, stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, geen inwoners van Jeruzalem. En dan komen we weer op het middelbare schoolniveau. Stukje lezen en er dan vragen over krijgen. De volgende vraag is dus, waar is die wijngaard een beeld van? Mag je niet zelf bedenken, het staat er gewoon. Nu dan, geen inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem dus, waarna de volgende vraag is iets moeilijker. Waar is Jeruzalem een beeld van? Ja, van heel het koninkrijk. Hè? Het is de hoofdstad. Je vindt... Ja, het is altijd de stad en de stad. Ja, dat heet de stad van de grote koning. Het punt is namelijk dat Jeruzalem als hoofdstad de uitbeelding is van het hele koninkrijk. Hè? Dus de hele Bijbel door zo, hoor, denk daaraan. En in de profetieën zeker, dikwijls wordt Jeruzalem genoemd, terwijl het in wezen gaat om heel het koninkrijk. En de laatste keer dat Jeruzalem genoemd wordt in de Bijbel, is dat ook het geval. Zeker het geval. Het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21 en 22. Ja, dat is heel het koninkrijk, ja. Maar goed, dat ook maar even terzijde. Maar er staat nu dan geen inwoners van Jeruzalem en geen mannen van Juda. Twee stammenrijk dus, waarvan Jeruzalem het langste hoofdstad geweest is. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Dus bijna het verhaal van de vijgenboom ook, weet u wel. 3 jaren en dan het 4e jaar extra verzorgd. En brengt geen vrucht voort. En hier is het verhaal van de wijnstok. Maar het is hetzelfde verhaal. Wat is er meer te doen? Oftewel, wat heb ik nagelaten? Had ik nog meer moeten doen dan? Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou en heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin, alsjeblieft, de muur dus... Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Daar kan iedereen erin. Tot afwijding, dan komt er allerlei vee binnen, of weet je veel wat voor gedierte. Zijn muur zal ik verscheuren, dat is uiteraard hetzelfde als zijn tuin wegnemen. Want de tuin en de muur zijn natuurlijk identiek. Opdat hij zei tot vertreding, maar dat is hetzelfde als tot afwijding. Ik sta er dus 2 keer in een eenvoudig parallelisme. En men is zo vrij geweest hier ook een verwijzing naar Psalm 80 bij af te drukken. En ze wisten het natuurlijk, hè. Daar vinden we hetzelfde verhaal. En dan staat er in vers 6, ik zal hem tot woestheid maken en hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Hij wordt dus niet besnoeid in de zin van, hij wordt niet verder verzorgd, wordt er verder niks meer aan gedaan, maar hij zal ook niet omgehakt worden. De wijngaard blijft dus staan, maar iedereen kan erin. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan, en ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen, want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. Let op. Hoe breed het hier staat, het huis van Israël, dat gaat over 12 stammen eigenlijk, hè. En de mannen van Juda, dat zijn 2 stammen dus, de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen, en hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid, naar gerechtigheid heeft hij gewacht, maar ziet het is geschreeuw. Die laatste 2 zinnen is een woordspeling die ons in het Nederlands ontgaat. En ik wist niet dat ik hier terecht zou komen en bovendien. Maakt het ook niet uit. Maar er zijn er Hebreeuwse woorden die gebruikt worden die bijna gelijk zijn. Recht en schurftheid. Daar verandert gewoon één letter in. Het is bijna hetzelfde woord. Het is gewoon een grap eigenlijk, hè? Lees eens voor, broeder IJzerwa.
Merci, het was recht betrachting. Merci, het was rechtsverkrachting.
Dat is het overnemen van de woordspeling. Dat is het, ja, precies. Nou staat er natuurlijk niet rechtsverkrachting, maar er staat gewoon schurftijd. Maar ze hebben de woordspeling belangrijker gevonden dan het exacte woord. En dat is ook zo. En wat staan twee van die zinnen? Wat staat er bij die andere?
Hij verwachtte een goed bestuur, maar zich het was bloedbestuur.
Ja. Ja. En dan de volgende vraag. Welke vertaling is dat?
Echt waar? Nieuwe vertaling? MBG? Weet ze?
Ze niet daar bijvoorbeeld hoeven mede, maar?
Je hebt even oude testament.
Oeh. Oeh.
Valt mee, hè?
Ja, valt mee, ja. Valt mee dat het MBG is, bedoel ik, hè?
Ja.
Dat valt natuurlijk niet mee als je geen oude testament hebt. Maar, nou, daar zullen we het maar verder niet over hebben dan. Hè? Maar u ziet, het beeld van die wijngaard is duidelijker. Hier staat de verklaring er ook bij. Waarna de volgende vraag bij het bestuderen van Jesaja 5 zou moeten zijn. Daar komt hij weer. Maar waarom staat het er nou in de vorm van een gelijkenis? Wel, omdat de situatie van die wijngaard zonder muur eromheen, die ter afwijding is en ter vertreding is, dat is de situatie van Israël in onze bedeling. En omdat die situatie een verborgenheid is en plaatsvindt in de dagen van het verborgen koninkrijk, wordt die met beeldspraak naar voren gebracht in de vorm van een gelijkenis, dus al in het Oude Testament. Dat is het verhaal. Zo zit het gewoon. Zo gaat het altijd. En voor de goede orde, en als we profetieën vinden in het Oude Testament die op een of andere wijze op onze bedeling van toepassing zijn, die van een verborgen koninkrijk, dan zijn het geen klare profetieën, maar zijn het visioenen. En dus ook met een overdrachtelijke betekenis. Dromen en visioenen, die hebben daarop betrekking. En als het niet over onze bedeling gaat, maar uitsluitend over Israël en de volkeren, dan zijn het geen visioenen, maar zijn het gewoon profetieën in klare taal. Dat is het verschil. Want per definitie zijn de waarheden over onze bedeling verborgen. En ze worden verborgen in gelijkenissen, in dromen, in visioenen. In ieder geval in symbolen, daar komt het op neer. En dus overdrachtelijk taalgebruik, beelden enzovoorts. Nou, dan ga ik maar weer terug, denk ik, naar Matthäus 21. Ik dacht dat dit duidelijk genoeg was, dat het Oude Testament, dus in ieder geval op deze twee plaatsen, Jesaja 5 en Psalm 80, over dezelfde situatie spreekt. En als de Heer dan een gelijkenis vertelt, dan is dat nauwelijks een gelijkenis van de Heer, want het is bijna letterlijk overgenomen uit het Oude Testament. Sommige stukken zelfs helemaal letterlijk, andere stukken niet. Maar goed, maar het moet makkelijk te begrijpen zijn. Ze begrepen hem trouwens ook, want er staat een antent, hè. En nou, goed, dan staat er vervolgens, oh nee, vers 33 nog even, er staat, en hij reisde buiten, ja, buiten de wijngaard, buiten slans, heeft men ervan gemaakt. Nou ja, dat zal dan wel. Maar de gedachte is gewoon dat de Heer die dingen geregeld heeft en daar verder niet bij bleef. Hij gaf de belofte en weer weg. De Heer verscheen aan Abraham en trok zich weer terug. En hij verscheen aan Abraham, zal ik dan maar zeggen, aan Mozes daarna. En de Heer trok zich weer terug enzovoort. Zo ging dat. En de verantwoordelijkheden lagen dus bij Israël, oftewel bij de landlieden. Hij verhuurde die aan de landlieden en reisde zelf buitenslands. Nou, dan staat er, toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen, de ander gedood en de derde gestenigd. Dat wil zeggen, die werden mishandeld en gedood. Het gaat niet om het verschil, maar het gaat juist om de overeenkomst. Dat zul je meteen zien. Er wordt tot drie geteld eigenlijk. Hè? De een geslagen, de ander gedood en de derde gestenigd. Beginnen we van achteraf. De derde namelijk werd gestenigd, dus hij werd geslagen met stenen. Tot de dood erop volgde. De middelste, de andere gedood. Nou ja, dat is hetzelfde, hè? Geslagen dus. En de eerste werd alleen geslagen, maar het zal blijken dat die term slaan of geslagen worden in de Bijbel heel dikwijls betekent doodgeslagen worden. Zodat er in wezen dus drie keer hetzelfde staat. Namelijk op een of andere wijze heeft men die landlieden, of hebben die landlieden die dienstknechten gedood. En zo is het ook gegaan. Dat wil zeggen, ieder die kwam namens de Heer werd gedood. Er staat een subtiele verwijzing bij, Sumeren bedoel ik, verwijzing bij naar 2 Kronieken 24. Maar er zijn vele schriftplaatsen te noemen waar blijkt dat de dienstknechten van de Heer in de geschiedenis van Israël altijd kwalijk behandeld werden. En soms gedood werden en bij andere gelegenheden dus net niet. Maar men zou het liefste gedaan hebben, zo zit het ongeveer. Nou, vers 36, wederom zond hij andere dienstknechten meer dan de eersten en zij deden hun desgelijks. Zodat aan de ene kant vaststaat dat de dienstknechten des Heren die in Israël verschenen verworpen werden, mishandeld werden. Dat wil zeggen, het leidde niet, in ieder geval niet tot resultaat. En verder dat hier sprake is van twee categorieën. Hè? Er werden eerst dienstknechten gezonden en wederom, vers 36, zond hij andere dienstknechten. Het is een beetje moeilijk, want de vraag is of het werkelijk om twee verschillende dingen gaat. Het kan zelfs betekenen dat dat herhaaldelijk gewoon zal gebeuren. Hè? Want eenmaal en wederom hoeft niet altijd te betekenen dat het twee is. Dat denken alleen wiskundigen, maar het hoeft het lang niet altijd te betekenen.
Voel je aangesproken, Nathan?
Ja. Oh, wel. Het hoeft niet altijd te betekenen. Het kan ook gewoon betekenen dat bij herhaling dingen gebeuren. Hoe dat ook zij, als u wilt horen welke twee dat dan zijn, dan zou ik het antwoord moeten schuldig blijven. Dat kan ik niet definitief zeggen. De meest voor de hand liggende gedachte is overigens dat aangezien van die wijngaard gezegd wordt dat het eigenlijk het koninkrijk Gods is, want dat staat natuurlijk gewoon concreet zo in vers 43, aangezien dat zo is, zou men aan twee categorieën van koningen moeten denken in de oud-testamentische geschiedenis. En dan denk ik dus eerst aan de richteren en daarna aan de koningen. Maar ik kan niet zeggen dat die richteren en de koningen gedood werden. Dus dat klopt niet. En verder blijft het natuurlijk zo dat je kunt zeggen, bij een andere gelegenheid wordt namelijk ook twee categorieën genoemd. En dan blijken het de priesters te zijn en de koningen. Want die hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid, beide als leidslieden van Israël. Maar je kunt moeilijk zeggen dat de koningen gedood werden, want gewoonlijk gebeurde dat niet. En van de priesters gebeurde dat gewoonlijk ook niet. Zodat overblijft de profeten. En inderdaad, die werden soms gedood, maar dan moet ik meteen bij vertellen dat de grote profeten die we uit de Bijbel kennen, de belangrijkste, die werden niet gedood. Maar we kennen ze natuurlijk lang niet allemaal. En dat zal wel het probleem zijn. Want als u de geschiedenis leest, dat wil zeggen de boeken van Richteren, maar in ieder geval Samuel en de beide boeken Koningen en Kronieken, als je die geschiedenis leest, zal blijken dat er altijd wel hier of daar minstens één, maar meestal wel meerdere mannen gods of profeten waren in Israël, die dikwijls niet eens met name genoemd worden, maar die dan wel zomaar eens ten tonele verschijnen, weer een boodschap doorgeven aan de koning of wat dan ook, of een zegen uitspreken of een vloek en daarna weer van het toneel verdwijnen. Wat er met hen allemaal gebeurd is, weten wij natuurlijk niet. We staan er ook niet in. En daarnaast moet je dan vaststellen dat we die profeten wel degelijk in twee categorieën kennen.